Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar nadenken over schamen en over wie we ons niet mogen schamen. Hij heeft de schaamte de kop afgebeten, hij heeft geen schaamtegevoel meer. Kort geleden was ik bij de huisarts en er lag een blad Linda 183 en de titel van het blad heette De schaamte voorbij. Voor likes uit de kleren. Social media. Second love. Ben getrouwd, maar een ander liefje, dat mag toch ook? Waar schamen wij ons nog voor? We hebben nu te maken met het coronavirus en alles wat daarbij komt kijken. Heel ingrijpend voor vele mensen die getroffen worden door deze onvoorspelbare ziekte, maar ook de gevolgen daarvan in onze samenleving. En we zijn trots op de helden van de zorg. Zowel in het ziekenhuis als van de thuiszorg, die zich inzetten voor die ander. Maar er is ook een schaduwkant. Want wat gebeurt daar, ook achter de schermen, wat helemaal niet zo goed is, waar we ons eigenlijk voor zouden moeten schamen als samenleving. We gaan nadenken met elkaar over schamen, maar juist ook voor wie we ons niet mogen schamen. Daarvoor gaan we lezen in de brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2. Nee, de tweede Timotheusbrief, hoofdstuk 1. En dan wil ik een aantal versen lezen voordat we verder na gaan denken over schaamte in de Bijbel, over het ontstaan van schaamte, of er nog schaamte is in onze Nederlandse samenleving, waar we ons niet voor mogen schamen, waartoe we geroepen zijn. Hoe dat zat met de Heer Jezus, wat uiteindelijk ook onze opdracht is. De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Hoofdstuk 1. En dan begin ik te lezen in de Herziene Statenvertaling in vers 8. En daar staat: schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij zijn gevangenen. Maar lijd met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en ons geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als predikant, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. In de Bijbel wordt gesproken over schaamte. Men schaamt zich altijd in de relatie tot iets of iemand. Als iemand niet goed gehandeld heeft, kan je ervoor schamen. Het gedrag van vrienden, vertrouwen dat beschadigd is door verkeerd gedrag, door oneerlijk gedrag, of een persoon of groep die de waarheid verdraaien, die kunnen zich schamen, of in relatie tussen de gelovigen en God, of zelfs een heel volk en God, die zich kunnen schamen omdat ze hun eigen dingen doen met alle consequenties, alle nare gevolgen. Maar er is ook een positieve schaamte. Een schaamte die je tot berouw brengt. Dat je bewust wordt dat wat je gedaan hebt niet goed is en dat het je drijft naar God. naar God, naar de troon van genade, naar de Heer Jezus Christus, die zowel rechter als redder is. Als rechter kan hij die mens die zich schaamt veroordelen. Maar als redder vergeeft hij. En hij nodigt zelfs die vergeven zondaar uit om voor de troon der genade hulp te vinden bij hem op het moment dat je dat nodig hebt. En dan staat er en hij begrijpt zelfs waar je mee zit. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Waarom? Omdat die rechter en redder zelf mens is geweest op deze aarde en het heeft ervaren wat het is om hier te zijn. Als schaamte je zo bij de Heer Jezus brengt, is dat positief. En dan staat er een geweldig woord in Romeinen 10, vers 11. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Als je vertrouwt op de Heer Jezus, die jouw schaamte schande heeft weggenomen, dan komt het goed. De vraag is, is uw keuze voor de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, al gemaakt? Schaamte. We kunnen er allemaal last van hebben, nu en dan, in meer of mindere mate. Maar waar komt dat vandaan? Dan moeten we teruggaan naar het begin. In Genesis hoofdstuk 2, vers 25, wordt ons verteld dat het goed was. En er staat, en zij beiden waren naakt. Ja, ze gingen niet voor social media, voor likes uit de kleren. Ze waren naakt en ze waren veilig bij elkaar. Het was goed, want God had het alles goed gemaakt. En de mens, ze waren beide naakt. Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. En helaas, het gaat mis. Er was een indringer die tot hen ging spreken en ze gingen luisteren naar de woorden van de indringer. En dat bracht meteen scheiding. En staat er als gevolg daarvan in hoofdstuk 3, vers 7. Toen ze geluisterd hadden naar de indringer en waren gaan doen wat de indringer had gezegd. Eten van de vrucht die God verboden had, de enige boom. Waarvan ze niet mochten eten. En de consequentie was direct. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Ze waren eerst veilig. Veilig bij elkaar en veilig bij God. En toen was het veranderd. Ze waren niet meer veilig bij elkaar. Ze schaamden zich voor elkaar. En ze voelden zich niet meer veilig bij God. Ze verstopten zich. En ook voor God. De mens denkt zich te kunnen verbergen voor God. De mens denkt de gevolgen van de foute keuzes te kunnen wegstoppen onder van alles en nog wat. En de mens neemt niet de eigen verantwoordelijkheid, maar geeft anderen de schuld. Schaamte is een van de gevolgen van wat daar toen gebeurde. En wij hebben er allemaal mee te maken en we hebben er allemaal last van. En hoe we zijn gaan leven en leven, ook op dit moment in Nederland, geeft veel reden tot schaamte. Als we het zouden bezien vanuit het licht en de liefde en de waarheid van God, de Bijbel. Onze gedachten, woorden, reageren, ons gedrag naar elkaar toe. Veroorzaakt schaamte naar God en naar elkaar. De vraag, is er nog wel schaamte bij ons in Nederland? Als zo'n blad als Linda 183 de schaamte voorbij over dingen vertelt die volgens het woord van God schaamtevol zijn, verkeerd zijn. Maanden later kwam ik datzelfde blad tegen in het bejaardenhuis waar mijn moeder woont, op tafel met allerlei andere niet koosjere bladen, zondige dingen. Denk ik, hoe kan het dat wat oudere mensen zulke bagger daar op een leestafel neerleggen? En dat blad Linda lag er ook. En daar ik bij de huisarts eerst de voorkant alleen zag, dacht ik van nou, ik wil wel lezen wat motiveert hem om dit of dat te doen. Dus ik blader dat blad door en ik kwam al snel tot ontdekking, Paul doet me dicht. Want wat daar vertoond wordt, is niet goed. Het is kwaad. Het is zondig zaad, waardoor je gaat schamen. Dus ik heb het blad dicht gedaan en weggelegd. Want het is schaamtevol. Is er nog schaamte in onze Nederlandse samenleving? Een gevoel van onbehagen omdat er iets gebeurt wat niet hoort? Is er nog schaamte dat iemand ondervindt als hij denkt aan zijn eigen fouten? Is dat onaangename gevoel er als je dingen in het openbaar hoort en ziet die niet kloppen? Of gaan we mee zitten lachen? Haha, dat is toch eigenlijk wel grappig. Terwijl we weten, het kan niet. Schaamteloos. Een mens die geen schaamte meer voelt. Hoe zit dat met ons als Nederlanders? Maar ook met u en mij als christen. Die samenkomt in de christengemeente Berea. Een stukje van het lichaam van Christus. Wereldwijd en lokaal. Is er schaamte bij ons? In Jeremia, hoofdstuk 8, wordt er over gesproken dat er een groep mensen is. Dat waren Joodse medemensen, Israël, die Gods woord niet meer wilden. Ze spraken bedrog. Ze waren uit op winst. Er was geen berouw, staat er, en er was geen schaamte. En God reageert daar heel sterk op. Is er nu schaamte bij ons in Nederland? Onze overheid biedt hulp aan. En wat is meteen duidelijk. Er zijn ook weer een hele aantal mensen die daar misbruik van maken. Maar dat was niet alleen in deze coronatijd. Al daarvoor werd er misbruik gemaakt. En dan vind ik het ook zo schokkend wat er met onze ouderen gebeurt. Ouderen in Nederland. Er zijn er heel wat die worden mishandeld door hun naasten. Worden opgelicht voor geld. En nu ook staat er een stukje ouderenbond wapent ouderen tegen WhatsApp-fraude. Dus onze ouderen, onze kwetsbare medemens, onze vaders en moeders, onze opa's en oma's, die we hebben te eren en te respecteren, worden opgelicht via WhatsApp. In ieder geval, zoals ze denken, voor zo'n miljoen euro. Daar moeten we ons voor schamen. Dat is niet gewoon. Ik moet even opstaan. Omdat er was eentje uitgegaan. De techniek is mooi, maar gaat niet vanzelf. Maar we hebben gelezen waar we ons niet voor mogen schamen. Ik sla terug naar 2 Timotheus. En er staat heel duidelijk, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. Ja. En Paulus herhaalt dat, ik schaam me niet. Ik schaam me niet. Want God is het die onze schaamte heeft doorbroken. God die ons geroepen heeft uit ons leven van schaamte. Dan staat er maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft. De dood, het loon van de zonde, het loon van onze schaamte, heeft hij teniet gedaan. En het leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Een nieuw leven van hem, voor ons. Geweldige liefde van God die ons al riep voor de tijd begon. Toen had hij al besloten dat hij ons wilde redden. Zou roepen uit een leven waar we ons voor schamen. Om een nieuw leven te ontvangen. En Paulus, die roept ons ook op. Zoals hij Timotheus riep, worden wij ook geroepen. Schaam je niet voor. Schaam je niet voor de Heer Jezus. Schaam je niet voor het evangelie. Schaam je niet voor mij die als crimineel behandeld wordt. Schaam je niet. En zoals Paulus Timotheus oproept, of u en mij, dat bedoelt daarmee, deinst niet terug voor de risico's, voor het uitkomen, voor de Heer Jezus, of voor mij. En Paulus die vertelt in Filemon vers 9, omdat ik Paulus een oud man ben, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Paulus heeft uit liefde tot zijn Heer de prijs betaald. Maar dat deed hij ook voor u en mij. Daarom hebben we zoveel van hem gekregen. Maar ook Timotheus luistert naar Paulus. Deinst niet terug voor de risico's. En in Hebreeën 13, vers 23 staat, u moet weten dat broeder Timotheus is losgelaten. Hij is losgelaten. Hij was bereid om de prijs te betalen. Hoe zat het met de Heer Jezus? De Heer Jezus die in deze wereld is gekomen, geboren in een gezin, Jozef en Maria, meer broers en zussen, was duidelijk wat wij leren uit de Bijbel, is hij schaamde zich niet als kind voor het woord van God, voor zijn hemelse vader en ook niet als volwassene. En wij kunnen makkelijk denken, dat was appeltje en eitje voor Jezus, want hij is de zoon van God. Maar hij was ook mens, zoals u en ik, met gevoelens en emoties. En zoals er op hem werd gereageerd, was niet makkelijk. Ook hij werd gekwetst in hoe ze op hem reageerden. Maar hij deed en hij sprak zoals God zijn vader, die hem gezonden had, bedoelde. En hij betaalde de prijs. En de Heer Jezus was zoals, zowel toen als nu geliefd, maar ook gehaat. En op weg naar het kruis is hij diep vernederd om onze schande, onze schaamte en schuld op zich te nemen. Om ons weer bij God te brengen. Opdat we weer een leven zouden leven zonder schaamte. En als je door hem gered bent, dan ben je uiteindelijk weer uit hem. En hoe kan jij je dan nog, hoe kan ik me dan nog voor hem schamen? Maar de realiteit is dat we dat helaas wel doen. En dat we niet altijd bereid zijn om voor hem uit te komen. In Hebreeën hoofdstuk 2, vers 10 tot 11 en 12 staat, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. We zijn nu uit hem. We zijn één met hem. En hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. In het evangelie vertelt hij erover, als hij met meer mensen is, van hé, je moeder staat er in je broers. En dan zegt hij, ja, alle die de wil van mijn vader doen, de wil van God doen, dat zijn mijn broers en dat zijn mijn zussen. We zijn van hem. Door hem zijn we veranderd. En toch schamen we ons vaak om ervoor uit te komen dat we christen zijn, dat we kind van God zijn, dat we bij hem horen. Maar in Markus 8 vers 38 spreekt hij ons er sterk op aan. Dat wie zich voor hem schaamt en voor zijn woorden zal schamen, dat hij ook bij zijn vader zich zal schamen voor hem, voor haar. En dat is heel pittig en heel sterk. En wat bedoelt hij daarbij? Als je niet met mij in verband gebracht wil worden, als je je voor mij gaat schamen, zegt de Heer Jezus, als jij bewust afstand van mij neemt, dat je niet bij mij hoort, en voor mijn woorden wil uitkomen, dan schaam ik mij ook voor jou, bij mijn vader. Maar de opdracht die wij krijgen, hebben ontvangen als kinderen van God, is: schaam je niet voor de Heer Jezus. Schaam je niet voor zijn evangelie. En schaam je niet voor de christenen die lijden omdat zij Jezus lief hebben. En wat wij moeten doen is uitkomen voor de Heer Jezus en ons niet schamen. Paulus zegt: ik schaam me het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de heiden. De evangelie. We leven nu in een tijd dat we vechten tegen een virus wat we niet kunnen zien en toch zomaar om zich heen grijpt. Maar stel, jij en je collega's zijn actief bezig een medicijn te ontwikkelen tegen COVID-19 en tegen alle verwachtingen in een doorbraak. Het medicijn wat je ontwikkelt met je collega's maakt de zieke patiënt beter, bewerkt herstel in longen, hersenen en spierfunctie en beschermt als vaccin tegen het ziek worden tegen het COVID-19 virus. Wat jullie hebben ontdekt, hadden jullie niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. En de productie is relatief eenvoudig en goedkoop. Wat doe je als je dat hebt ontdekt met elkaar? Je wil dat de hele wereld het weet. Je wil dat het zo snel mogelijk bij komt bij degenen die het nodig hebben om kostbare levens te redden. Maar wij hebben te maken met een veel ernstiger virus, het zondevirus. En het grijpt verschrikkelijk om zich heen. Iedereen is ermee besmet. En blijft elkaar daarmee besmetten. En God heeft het antivirus gegeven, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De redder van de wereld. En God vraagt aan ieder mens een keuze. Een keuze voor de Heer Jezus. Om te geloven in Hem die voor jou aan het kruis is gestorven. Is je keuze al gemaakt? Weet je dat je een kind van God bent? En weet je als kind van God dat je door dit woord dat nieuwe leven hebt ontvangen? Waardoor er vergeving is van jouw zonde waarvoor je je kan schamen. En dan als je als kind van God weet dat het werkt, het leven met Jezus, dat het je verandert, dan vraagt God ook dat je dit deelt met die ander. En vraagt het een bewuste keuze. Wil ik lijden voor de Heer Jezus? Want voor hem uitkomen betekent dat er ook een prijskaartje aan zit. Lijden. En dat vinden we niet leuk. Maar in het lijden geeft God kracht om het te dragen en is hij je nabij. Daar vertelt Paulus ook van, verder in de Timotheusbrief. Want de geest van God is een geest van liefde en van kracht en bezonnenheid. Niet om bang te zijn voor wat anderen allemaal wel niet vinden. Want in alles wat er gebeurt, wie overwint, mag zegevierend binnengaan. Of wie verliest en zal zich moeten schamen. Hier staat het, in Openbaringen 12, vers 11. En zij hebben hem overwonnen, de indringer die het zondevirus in de wereld bracht, Satan. Zij hebben Satan overwonnen door het bloed van het lam, door te geloven in het offer van de Heer Jezus Christus, voor jou persoonlijk, en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze zijn doorgegaan. En hebben de hoop gedeeld. Want onze mond is van God om van Hem te spreken. En we moeten geen mond-lockdown accepteren door onze samenleving. Dat deed hij al eerder. In Handelingen 4 en 5 wordt daarover gesproken. Dat ze de eerste gelovigen monddood wilde maken. Om tijdswille ga ik het niet allemaal lezen, maar lees het later zelf, Handelingen 4 en Handelingen hoofdstuk 5. Er zijn mensen die zijn geërgerd, omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Er is iemand die wil ons mond doodmaken. Maar dat mogen we niet accepteren, want onze mond is van God, om met God te spreken en dan met onze mond over God te spreken naar elkaar toe. Daarom bid voor elkaar, bemoedig elkaar, want God wil in ieder van ons, zoals we zijn, laten spreken van zijn liefde. En daar heb je geen opleiding voor nodig. Broeder Kees Brussel heeft ooit verteld over Matteüs 28, maak discipelen, maak leerlingen, dan moet je eerst zelf een leerling zijn. En hoe doe je dat al gaande? Gewoon waar je bent, je leven in jouw omstandigheden, mag jij van Jezus liefde vertellen. En dat doet broeder Kees. Helaas, een derde hersenbloeding, halfzijdig verlamd, ligt hij daar in dat ziekenhuis, nu in Harderwijk. En hij had de eerste dagen ontzettend veel dorst, hij mocht niet drinken. Maar waar sprak onze broeder over? Hij sprak over het levende water, van als je daarvan drinkt, je nooit meer dorst krijgt. En wat vroeg hij aan de verpleegkundige en het personeel? Of ze al gedronken hadden van de bron van het levende water. Van de Heer Jezus. We mogen ons niet schamen voor de Heer. Want Hij is onze God. En er zijn zoveel broers en zussen die ons moedig zijn voorgegaan. En hebben gesproken van de Heer Jezus. Van zijn liefde. Van zijn trouw. Van zijn goedheid en van zijn genade. Ik zou zoveel daarover kunnen zeggen. Maar ik ga nu heel kort bidden. Bidden en nog een Bijbeltekst lezen. En tot slot een heel klein stukje van een broeder uit Rusland. Laten we onze ogen dicht doen. O Vader, de tijd gaat zo snel. Ik zou nog zo graag meer willen vertellen. Heer, wilt u ons helpen in wat we hebben gehoord, om daar op te reageren. U weet dat we het moeilijk vinden om van u te spreken naar mensen om ons heen. Dat we vaak kansen voorbij laten gaan of dat we het soms gewoon niet durven. Maar help ons alsjeblieft als de christengemeente Berea om tot u te bidden voor hen die ons lief en dierbaar zijn. Familie, vrienden, buren, collega's, mensen op school. En help ons, Heere, om hen door ons leven en waar we kunnen door onze woorden van u te vertellen. Geef dat we ons niet monddood laten maken, dat onze mond locked up is, maar dat onze mond vrij is voor u om hem te gebruiken en om te spreken van de enige naam waardoor een mens behouden kan worden, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ons zo ook zegenen in het verdere van deze zondag? Wilt u genade schenken aan alle die in moeite en strijd zijn, die misschien gezondigd hebben en zich schamen? Breng hen tot de troon der genade voor vergeving en vernieuwing. We zegenen ook de familie Brussel rond het bed van onze geliefde broeder. U weet hoe het met hem is, hoe het verder zal gaan. Ontferm u zo over hem en over hen die hem lief hebben. Dank u, o God, voor Israël, al 72 jaar weer terug en voor de hemelvaart. U die terugging naar de hemel, maar ook weer terugkomt. Ja, en u komt terug in Jeruzalem. En u zal het volk, dat ook genoeg reden heeft om zich te schamen, weer uitredding geven en uw liefde betonen. Zo bent u. En daar danken we u voor. Amen. Een Russische christen werd gevangenen gezet om zijn geloof in de Heer Jezus. U bent Nikolai Vins uit Tchugujevka. U hebt 5 jaar. Denk erom dat u in dit kamp geen propaganda maakt voor uw geloof, want dan krijgt u er nog 5 jaar bij. Ik was doodmoe na de lange reis, maar God gaf mij altijd weer kracht als deze mensen tegenover mij stonden. Hij bracht me telkens weer in herinnering dat ik zonder schaamte, met opgeheven hoofd, mijn vervolgers tegemoet kon treden. Ik keek de man recht in zijn ogen en zei, luister goed meneer, ik heb 5 jaar gekregen en daar blijft het bij. Ik doe wat Gods woord mij opdraagt. Ga heen in de gehele wereld en verkondig het evangelie. Bovendien, wat moet ik antwoorden als de gevangenen mij vragen waarom ik hier zit? Ik zeg ze allemaal dat ik deze straf heb gekregen omdat ik in God geloof. En ik vertel ze ook dat ik naar het buitenland wil emigreren omdat jullie mijn kinderen willen afpakken. De KGB-officier stond me met verbazing aan te staren en zei woedend: dan sluiten we je alleen op in een isoleercel, dan is dat het einde van je zogenaamde evangelieverkondiging. En ik antwoordde: doet u dat maar, dan zien we wel wat er gebeurt. U maakt mij niet bang, u kunt niets doen als God het niet toestaat. Het was net als in Vladivostok en in de gevangenissen onderweg. Ik bleef het doelwit van de KGB, maar deze christen werd een vriend van criminelen. Hij kreeg kracht in het lijden, overeenkomstig de kracht van God. Schaam je niet voor het evangelie en de Heer Jezus zal u en mij en ons als christengemeente bijstaan en helpen. En we zullen zien dat zijn woord leven zal geven in de levens die wij zullen aanspreken uit liefde tot de Heer Jezus Christus, die u en mijn schande op zich nam. Amen. Ik wens u allen een hele goede zondag en ik hoop dat het niet lang meer zal duren dat wij weer met elkaar op een gewone manier God mogen aanbidden, elkaar mogen ontmoeten, om elkaar te bemoedigen en te sterken in het geloof. Goede zondag allemaal.